Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in weer een online dienst vanuit de Bethelkerk. Iedereen die meeluistert, leden van de Bethelkerk, gasten, misschien schakel je vandaag voor het eerst in of heb je al heel veel vaker meegekeken. We wensen u en jullie allemaal een mooie en een goede dienst toe. Deze dienst is de vierde dienst in de serie Opstandingsleven. Voor de vierde keer staan we stil bij de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor ons dagelijks leven. Ik wens u en jullie allemaal een mooie, gezegende dienst. Aan het begin zei ik al dat we deze dienst, dat het een dienst is in een serie van vier zondagen onder het thema Opstandingsleven. Die zijn we begonnen nadat we het paasfeest gevierd hadden, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. We hebben eerst stilgestaan bij de vrede die we daardoor krijgen van God. De week daarna ging het over toewijding, over dat wat we doen in dit leven ertoe doet, van waarde is, als we het in de Heer Jezus doen, in zijn kracht. En we hebben het gehad over heiliging, over verbonden zijn met God en krijgen wat we nodig hebben om steeds meer op hem te gaan lijken. En in deze dienst gaat het over iets wat we niet in één woord kregen. We dachten aan volharding. Maar volharding is in de Bijbel heel sterk verbonden met hoop. En daarom is het thema van de dienst de volharding van de hoop. En daarvoor lezen we uit de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met vers 9. Van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Dit gedeelte uit de eerste brief van Petrus kun je, dat zeg ik maar even vooraf, eigenlijk heel kort samenvatten. Twee dingen waaraan je dit gedeelte, je zou kunnen zeggen, kan ophangen, kan onthouden. Petrus vertelt, zegt tegen mensen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus, jullie zijn wedergeboren tot een levende hoop en jullie leven in verwachting van een erfenis. Dus wedergeboren tot een levende hoop en in verwachting van een erfenis. En alle twee die dingen hebben te maken met de opstanding van de Heer Jezus. Die staat centraal. Dus Petrus zegt tegen christenen, besef goed waar je nu bent en hoe de situatie ook is. Houd in gedachten, je leeft vanuit dat wat God gedaan heeft door de opstanding van de Heer Jezus. En je leeft vooruit naar wat God beloofd heeft te doen. Dat vooraf. En dan om deze brief van Petrus te begrijpen, maar ook dat eerste gedeelte. Allereerst even iets over de schrijver, Petrus, en de mensen aan wie de brief geadresseerd is. Petrus is een van de misschien wel meest bekende leerlingen van de Heer Jezus. Een van degenen die er als eerste bij was toen Jezus mensen riep om leerling van hem te worden. Petrus was degene die heel vaak ook vooraan stond. Degene die het snelst was met plannen maken. En degene die in staat was om anderen mee te nemen in zijn enthousiasme. En die tegelijkertijd zo enthousiast was dat hij ook de neiging had om te zeggen, oké, maar als jullie niet meegaan, nou dan ga ik desnoods wel in mijn eentje. Maar ik zal doen wat ik graag wil doen, omdat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Vooraan staan, de grootste plannen maken en tegelijkertijd degene die het hardste van allemaal, zouden wij nu kunnen zeggen, faalde. Toen het erop aankwam, althans, ja, wat kwam erop aan? De Heer Jezus was gevangen genomen. En Petrus zag dat aan, stond op een afstand en moest kiezen omdat mensen zeiden, jij hoort ook bij hem. En was het angst? Of was het teleurstelling? Wat het ook was, Petrus zei, genoeg ervan, ik ken hem niet. En het is precies diezelfde Petrus die na de opstanding van de Heer Jezus heel speciaal door de Heer Jezus wordt uitgekozen om tot 3 keer toe te horen dat de Heer Jezus nog altijd van hem houdt. En hem in dienst neemt, niet meer alleen als leerling, maar apostel. Dat betekent gezonde. Hij wordt op weg gestuurd om het goede nieuws van de Heer Jezus te vertellen. En daarom is die apostel Petrus ook een echte getuige. Iemand die gaat vertellen aan mensen niet wat hij allemaal gedaan heeft en hoe geweldig zijn geloof is, maar wie de Heer Jezus is. En dat de Heer Jezus zegt, geloof dat ik jou vasthoud. Dat ik jou lief heb. Dat ik jou mijn opstandingskracht geef. Dat is wat Petrus ook vertelt aan de mensen aan wie hij schrijft. Hij noemt ze met een bijzondere aanduiding vreemdelingen die verspreid wonen in, en dan komt er een heel rijtje namen in het gebied wat toen Klein-Azië heette, nu ongeveer het huidige Turkije. Het woord vreemdelingen, dat heeft een bijzondere lading. In de Bijbel wordt het een paar keer meer gebruikt. Heel bijzonder voor Abraham. Degene die door God geroepen werd, met de belofte dat uit hem een volk zou ontstaan, het volk Israël. Daarvoor ging hij weg uit het land waar hij woonde, zijn vaderland, en kwam hij in het land Kanaan. Vreemdelingen. Vreemdelingen hebben iets dubbels. Als het gaat om de manier waarop ze in het leven staan. Dat dubbele wat ook in de Bijbel in de betekenis vreemdeling zit. Wat is dat dubbele? Nou, het is aan de ene kant dat een vreemdeling, zoals je het nog steeds ook nu in onze tijd kan zien, als je als vreemdeling in Nederland komt wonen, en je kan hier blijven, dan ben je aan de ene kant heel dankbaar voor al het goede dat je hier hebt. En dan wil je ook om die reden betrokken zijn bij deze plek en dit land. Maar tegelijkertijd ben je ook altijd verbonden met die plek waar je vandaan komt. Je leeft een beetje in 2 werelden. Met 1 been in die nieuwe wereld waar je terechtgekomen bent, maar ook 1 been in die andere wereld. Zo zijn, zegt Petrus, jullie, als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, ook vreemdelingen. Vreemdelingen die dankbaar zijn voor het mooie en het goede in deze wereld en tegelijkertijd verbonden zijn geraakt met de andere wereld. En dat heeft invloed. En wij noemen dat tegenwoordig dat culturen botsen. En dat die niet zomaar op elkaar aangesloten raken. Nou, dat is ook voor mensen die in de Heer Jezus geloven aan de hand. Dat je wel in deze wereld leeft, maar tegelijkertijd in je denken wordt beïnvloed door het Koninkrijk van God. En dat maakt je dat je, hoe dankbaar je ook kan zijn, min of meer vreemd voelt. Zoals dus dat Joodse volk het vroeger heeft ervaren. Dat ze in deze wereld leefden, maar ook zich vreemd voelden of vreemd gevonden werden. Zoals mensen aan wie Peter schrijft in zijn brief. Deels mensen waren die niet in deze streek opgegroeid waren. Deels uit de omgeving van Rome kwamen. Vanuit het land Israël. Vreemdelingen. Die doordat ze verbonden zijn met God. Boven alles leven in hoop. En ik denk dat het goed is om eerlijk even tot jezelf door te laten dringen. Als je gelooft in de Heer Jezus, herken je daar iets van? Van dat vreemdeling zijn. Van dat tussen twee culturen inzitten. En misschien dat het anderen opvalt, of dat je het zelf ervaart. Vraag om als gelovige even stil bij te staan. En Peter zegt er ook nog iets bij. Vreemdelingen die verspreid wonen. Dat is boeiend. Peter schrijft dus niet aan de grote kerk in Efeze. Of in een van de andere van de plaatsen die hij noemt. Hij gaat ervan uit dat ze niet allemaal bij elkaar zitten. Maar ze zijn door allerlei omstandigheden. En uit de hele brief blijkt ook wel dat er zelfs ook dreiging bij was van vervolging. Ze zijn op allemaal losse plekken terechtgekomen. De brief moet vooral rondgaan. En toen ik in de afgelopen week bezig was deze dienst voor te bereiden, dacht ik, nou, het is misschien een beetje snel, maar het heeft wel iets van herkenning in deze tijd. We zijn hier, in het kerkgebouw, met 8 mensen. En jullie, verder die meeluisteren, overal, verspreid, thuis, of waar je ook maar meeluistert. Opeens klinkt zo'n woord anders. Dat je gaat luisteren, met een stukje herkenning. Dat er iets is van toen, wat nu ook weer heel dichtbij komt. En wat het extra boeiend maakt, denk ik. Van wat zegt Petrus nou tegen mensen in die omstandigheden? Waar gaat het volgens Petrus eerst en vooral om in het christelijke leven? Nou, Petrus was een doener. Eentje die graag organiseerde. Maar in deze brief zie je dat daarin wat veranderd is bij. Want waar hij mee begint, als hij schrijft aan deze mensen, is een lofprijzing. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Oftewel, het eerste wat Petrus doet is alle aandacht richten op wie God is en wat hij gedaan heeft. Door de opstanding van de Heer Jezus. En daarmee gaat Petrus niet soort weg uit deze wereld. Nee, want hij zegt daar in één adem achteraan. Daardoor zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Maar vanuit de aandacht op God kom je bij die hoop, zegt Petrus. De opstanding van de Heer Jezus, dat is namelijk het beslissende punt. Tot aan die tijd, zou je kunnen zeggen, kon je in dit leven er altijd het beste van hopen. Maar was het altijd maar zoeken. Wat er ook gebeurt en hoe mooi het leven misschien ook wordt. Maar uiteindelijk is het de dood. Maar door de opstanding van de Heer Jezus gaat, om zo te zeggen, de toekomst echt open. God overwint alles. Lofprijzing dus allereerst. En tegelijkertijd zegt Petrus erbij. Daarom wachten voor jullie die geloven een erfenis. Van het gericht zijn op God en van wat hij gedaan heeft door de opstanding, gaat Petrus, om het zo te zeggen, verder naar de toekomst. Hij zegt, door die opstanding wordt het juist belangrijk om vooruit te kijken. Een erfenis, en hij omschrijft hem als driedubbel. Trouwens, sowieso mooi dat deze erfenis, in het gewone leven klinkt dat toch altijd een beetje dubbel. Een erfenis, ja, hoe mooi het misschien ook kan zijn, maar tegelijkertijd, er moet iemand versterven voordat je iets kan erven. Bij de Heer Jezus, ja, die is ook gestorven. Maar die erfenis wordt vooral duidelijk door de opstanding, doordat hij leeft. Driedubbel, gegarandeerd, zegt Petrus. En hij gebruikt er woorden voor. Nou, je kunt het nakijken, verschillende vertalingen zoeken allemaal naar woorden. Het is onbevlekt, onverwelkelijk, onvergankelijk. Waarmee Petrus maar gezegd wil hebben, het is te mooi om je nu voor te stellen. En het is gegarandeerd dat het even mooi blijft. He, om in de sfeer van vandaag te blijven. Hoe mooi de bosbloemen misschien ook is die je voor je moeder gekocht hebt. Dat is een beetje naar om te zeggen eigenlijk. Maar hij gaat er ook een keertje aan. Hij verwelkt. Gauw weer vergeten. Maar die erfenis, die is zo mooi. Daar gaat nooit de glans vanaf. Leven in verwachting daarvan, zegt Petrus. Dus leven eigenlijk tussen wat er gebeurd is en wat er komt. Dan toch kan je natuurlijk wel de vraag hebben, boven voelen komen. Is dat toch niet een beetje alsof je niet na wil denken over nu, waar je nu bent. Want wat betekent dat nu voor mijn gewone leven? Nou, daar heeft Petrus het ook over. En daar gebruikt hij een woord bij, wat niet per se direct als een bemoediging klinkt. Moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Peter zegt, tot die tijd zul je te maken hebben met beproevingen. Beproevingen, dat zou je kunnen omschrijven als de test van de hoop. Van het leven in hoop. Naar volharding van de hoop. Peter zegt, een paar dingen erover. Het is maar een korte tijd. Dat is een spannende. Want misschien zit jij al heel lang ergens mee. Is er iets waarvan je het gevoel hebt dat je er misschien wel nooit vanaf komt? Wat is dan een korte tijd? Nou, Peter zegt het vanuit dat geloof in het eeuwige leven. Over de toekomst die komt. Wat je dan hier ook meemaakt, is in dat licht een korte tijd. Het is tegelijkertijd, zegt Petrus, een toetsing. Als je dat woord zo hoort, dacht ik, misschien denk je dan eerder aan toetsen op school, dan aan iets vanuit de Bijbel. Maar de toetsing die Petrus noemt is zoals edelmetaal, goud of zilver. Wordt getoetst. En de Bijbel zegt dat God door alles heen bezig is om deze wereld en ons leven zuiver te maken. Als goud zuiver gemaakt moet worden, dan wordt het gesmolten. En alles wat niet goud is, komt dan bovendrijven. En iemand die dat deed, die dat toetste, die schepte dan het vuil van de bovenlaag af. Om het zuiverder te maken. Het is ook geen makkelijk beeld, maar wel heel diep. Dat God belooft dat hij bezig is om te zuiveren. Het kwaad wordt overwonnen. De gebrokenheid gaat voorbij. En zegt Petrus, besef dan dat je dan lof, eer en roem krijgt als Jezus verschijnt. Lof, eer en roem. Drie dingen waar ontzettend veel in deze wereld om draait. De aandacht krijgen. De waardering. De show stelen. Peter zegt, als je in de Heer Jezus gelooft, mag je weten dat je het krijgt als de Heer Jezus verschijnt. Dat is een hele belangrijke reden om het in deze wereld niet zo heel belangrijk te vinden. Of misschien zelfs gewoon onbelangrijk. Of het gezien wordt. Of het gewaardeerd wordt. Wat jij doet. In deze tijd wordt heel veel gedaan voor elkaar. En er wordt heel veel van gedeeld. Dat is mooi, is bemoedigend. Maar het kan soms ook iets hebben dat we het al heel graag willen laten zien. De Bijbel zegt, besef dat je het krijgt als de Heer Jezus verschijnt. En laat dat eens even heel goed tot je doordringen. Dat als je gelooft in de Heer Jezus, dat Hij je belooft, dat Hij zelf jou met lof, eer en roem zal overladen. Dat je, om het zo te zeggen, niet blij zijn als je door een kiertje van de deur naar binnen mag. Maar dat je met open armen wordt ontvangen. En dat Hij alles weet. Ook dat wat mensen niet gezien hebben. Wat iedereen ontgaan kan zijn. Die hoop is hoop om uit te leven. Zo leven zorgt voor volharding van de hoop. Die twee dingen samen maken dan ook duidelijk dat het leven in hoop niet per se makkelijk is. En maken ook duidelijk dat het niet begint bij wat wij doen. Maar Peter zegt, begin, doe mee met de lofprijzing. Om wat God gedaan heeft. En leef vanuit de verwachting van wat Hij beloofd heeft. Die onuitsprekelijk mooie erfenis. En als je zo leeft, dan juist zal je de liefde van God ook ervaren. Een liefde die heel bijzonder is, omdat het liefde is, jullie zien hem niet, zegt Petrus. En toch geloof je. En gelovend ervaar je een onuitsprekelijke vreugde. En hij schrijft het niet aan mensen allemaal in hun eentje. Hij schrijft het ook niet aan mensen die met in een grote massa bij elkaar zijn. Maar die verspreid leven. Maar in kleine groepjes. Met de aansporing om elkaar daarbij stil te zetten. Leef in die lofprijzing. Leef met verwachting. Zodat je die liefde van God zult ontvangen. En dat je iets van die onuitsprekelijke vreugde ervaart. En die vreugde, ja, dat is ook weer onuitsprekelijk. Het is niet helemaal uit te leggen. Maar meer dan ooit is er in onze tijd behoefte om die vreugde te zien. Dat in jouw leven, in mijn leven, in ons leven, iets zichtbaar wordt van die hoop die ons niet weghaalt uit deze wereld, maar die ons verbindt met God. Die ons tegelijkertijd vol verlangen laat leven. Omdat we uitkijken naar wat God nog geeft. En die ons daarom tegelijkertijd ontzettend verbonden maakt met dit leven, met de mensen om ons heen. We hebben lief en we leven in hoop. Dankzij de Heer Jezus, die de dood overwon en die de toekomst voor ons opent. Amen.